Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft en die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, eerstgeboren uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we vervolgen nu met het zingen van Psalm 68 en daarvan zingen wij vers 13 en ook vers 16. Psalm 68, vers 13 en vers 16.
Thank you.
Luisteren we nu naar de 10 geboden zoals de Heere God die ons heeft gegeven. En ook naar de samenvatting door de Heer Jezus. En daarna zingen wij uit Psalm 107, 10e vers. Doch riepen ze in de ellende de Heer ootmoedig aan. En hij deed hun angsten ende en hen het gevaar ontgaan. Luisteren we eerst naar de wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten zijn. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus, die vatte dat alles samen tot de hoofdsom. En hij zei, het eerste van alle geboden is dit. Hoor Israël, de Heer onze God, is één. En u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het is het eerste gebod en het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. En er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laten we samen bidden en een zegen vragen over deze dienst. Heere, almachtige, heilige en liefdevolle God in de hemel. En tegelijkertijd, juist ook zo nabij, in uw Zoon, door uw Geest. Heere, dan mogen we ook zo tot u komen, ook met onze ellende. Ook als we net de 10 geboden lazen en we dan ook moeten begrijpen. Dat we dan ook diep in de ellende zitten. Heer, als uw Heilige Geest ook er alles aan doet om ons dat te laten verstaan. Maar toch, Heere, wat is het dan ook weer een wonder als we niet alleen uw wet horen, maar vervolgens ook telkens weer ook mogen horen van vergeving. De Heere, zongen we net ook de psalm. En die blijft er ook niet bij stilstaan. Maar dan worden we zo zingend meegenomen in dat gebed om genade. Worden we zingend aangespoord om niet te blijven zitten. Maar om met alles wat ons bezighoudt, waarin we net werden aangesproken, wat zo naar boven is gekomen, waar u het licht op hebt geworpen, en om dat bij u neer te leggen, over te geven. Heer, er kan er een hoop angst zijn. Maar bij u is vergeving altijd weer. En zo wilt u ook deze ochtend uw krachtig woord zenden. Heere, wat een genade. Want zo laat u het ons ook weten. Door uw woord, door uw stem. Dat doet u zelf. U laat het weten dat er vergeving is. Dat de Heere Jezus ook voor ons, voor een ieder persoonlijk, gestorven is. Heere, dan bidden we, wilt u dat ook zo waarmaken in deze dienst? Die grote belofte. Dat uw evangeliewoord zo rijk mag klinken. Dat nou niemand uitgesloten wordt. Iedereen aangesproken wordt. Maar ook iedereen in het hart wordt geraakt. Dat uw Heilige Geest bij ons allemaal ook zo zal waarmaken dat we bekeerd worden. En u gaan geloven. U voor het eerst of opnieuw zullen lief hebben met ons hele hart. Heere, u kunt dat doen. Dan bidden we daar ook om. Schenk zo uw genade, Heer, ook over alles wat in deze dienst gebeuren mag. Wees met de organist als hij ons voorgaat in de lof aan u. Want u komt ook alle lof toe. Niet alleen met woorden, maar ook uit ons hele hart. Heere, zegen de koster met het werk dat hij doet om deze dienst in orde te laten verlopen. Wilt u ook zijn met een ieder ander die in deze dienst een taak te vervullen heeft. Die ook nog moet zorgen dat een en ander goed zal verlopen. Ik bid in het bijzonder ook voor de oppas. Heer, wilt u ook daar zo rust geven dat alles goed mag gaan. Dat ook de kinderen uit uw woord mogen horen. Wees met de luisteraars thuis. Heer, dat ook niet aan hen voorbij zal gaan. Zegen de middelen. Maar geef ook dat uw Heilige Geest in de woonkamers zijn intrek mag vinden. Heren, zoveel mensen, zoveel plekken. Maar u bent die grote God. Die troont boven deze wereld. En u bent die grote God die deze dag wereldwijd aanbeden wordt. Schenk daarom toch uw zegen, omdat het is tot uw eer. Heere, dat vraag u zo om Jezus wil. Amen. Willen we nu twee gedeeltes lezen uit de Bijbel. We lezen eerst uit Handelingen 2 en daarna uit Hebreeën 12 vanaf vers 1. En ik had dan een schrijffout. Het moet zijn vers 1 tot en met 17, maar dat is mijn fout. En nou goed, dat komt wel goed. Maar het is dus Hebreeën 12 vers 1 tot en met 17. En we lezen eerst uit Handelingen 2 vers 42 tot en met 47. Handelingen 2 en we lezen vanaf vers 42. We hebben net in Handelingen als heeft Lucas geschreven over hemelvaart, over Pinksteren, over alles wat er is gebeurd op Pinksteren. Mensen die tot geloof komen. En vervolgens gaat hij schrijven over die eerste gemeente. En we lezen dan, en zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen. En er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, nadat ieder nodig had. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen toe die zalig werden aan de gemeente. En we lezen nu uit Hebreeën 12. Ik heb namelijk nu in Blijswijk 3 maal... zo na de Pasen gepreekt over die eerste gemeente in Handelingen. En als het ware telkens ook gekeken van, nou wat zijn nou die kenmerken en die fundamenten die Lucas beschrijft over die eerste christengemeente. Nou, dit is dan alweer de derde preek die ik daarover houd. En voordat ik zo meteen ook ga zeggen waar het over gaat, lezen we eerst uit Hebreeën 12 en lezen we die versen 1 tot en met 17. Wel nu laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem, die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet als u door hem terecht gewezen wordt. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft en hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar alle deel aan hebben gekregen, bent u bastarden en geen kinderen. En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de Geesten en leven? Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goed dacht bestraft, maar hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën en maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is niet wordt ontwricht, maar veel eer genezen wordt. Jaag de vrede na met allen en de heiliging zonder welke niemand de Heere zal zien. Zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bezoedeld worden. Laat niemand een ontucht plegen zijn of een onheilige, zoals Esau, die voor één enkele maaltijd zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want u weet dat hij ook daarna, toen hij de zegen wilde erven, verworpen werd, want hij vond geen plaats van berouw, hoewel hij de zegen vurig en met tranen zocht. Tot hiertoe. Nou, het voorbeeld waarmee dan ook de Hebreeënbrief hier zo begint is met dat volharden. Nou, en dat is ook het grote kenmerk wat Lucas ons zo voorhoudt in die eerste christengemeente als we vers 42 lezen. Daar lazen we, en zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap en in het breken van het brood en in de gebeden. En daarmee zegt Lucas als het ware vier keer dat die gemeente ook aan het volharden is. In vier verschillende dingen. En dan zie je wel, dat is nou dat grote kernwoord, dat woordje volharden. Nou, dat is dan ook ons kernvers. En zo meteen stel ik dan twee vragen in de preek. En de eerste vraag is dan, waarin wordt volhard? Dan kijk ook naar die vier verschillende aspecten die Lucas noemt in vers 42. En de tweede vraag is dan, waardoor wordt volhard? Nou, die twee vragen. En voordat we daarop ingaan, gaan we nu eerst zingen. En we zingen dan uit Psalm 84. En daarvan zingen we dan de eerste twee versen. En dan lazen we net ook zo over die gemeente die zo vol volharding telkens naar de Heere God ook zo toegaat. Nou, dat is ook Psalm 84, het eerste en het tweede vers. Dan krijgt u ook gelegenheid uw gaven te geven. Even kijken, de eerste collecte zal zijn voor de vluchtelingenhulp in Istanbul. De tweede is voor de instandhouding van de eredienst. En de derde is voor het kerkgebouw. Deze zijn alle drie van harte bij u aanbevolen. Na de preek zingen wij het vijfde vers van deze psalm. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Hebben jullie gisteren nog een sportwedstrijd gehad? Jongens en meisjes, dan weet je nog wel hoe dat gaat als je gisteren nog hebt gespeeld. Maar dat vraagt natuurlijk doorzettingsvermogen. Natuurlijk, het vraagt talent. Het vraagt beheersing, snelheid. Maar je maakt het verschil met doorzettingsvermogen. Want je kunt nog zo goed beginnen aan een wedstrijd. Maar als je vervolgens halverwege instort, dan blijft er niets van die voorsprong bewaard. En dan verlies je. Je moet dus alles geven, anders kun je beter naar huis gaan. Doorbijten tot het bittere einde. Vasthouden. Doorgaan. En de Bijbel noemt dat volharden. Nou, deze ochtend gaat het dan over het volharden in het geloof. Want in de Hebreeënbrief lezen we ook over zo'n sportwedstrijd. Zo is het ook met geloven. Wel een andere inspanning. Maar je kunt niet geloven zonder doorzettingsvermogen. Zonder door te bijten. Zonder vast te houden. Want anders haal je de finish niet. Ken je daar wat van in je leven? Lucas namelijk wel. Want volgens hem was dit dus het grote kenmerk van die eerste christelijke gemeente. Volharden. Zij waren telkens weer aan het volharden. Nou, en luister dan ook maar. Het gemeente, om dan met die eerste vraag te beginnen. Waarin deden ze dan volharden? Waarin? Nou, vervolgens noemt de evangelist Lucas ons in vers 42 dus vier zaken waarin de christelijke gemeente zich volharden. En u moet weten, het is niet zomaar volharden. Maar als je kijkt naar de Griekse werkwoordsvorm die hier gebruikt wordt, is dat ook een werkwoordsvorm die je gebruikt om duidelijk te maken dat iets maar telkens doorgaat. Je zou kunnen zeggen, om daarin te volharden. Dus Lucas zegt hier eigenlijk, ze waren volhardend aan het volharden. Net als in een sportwedstrijd waar alles van afhangt. Alles moet je geven. En dat is nou het kernwoord wat Lucas gebruikt voor de gemeente. Het woordje volharden. Het heeft niet alleen betrekking op de leer die hij als eerste noemt. Maar het gaat om al die vier zaken. Lucas zegt als het ware, zij volharden in de leer. Zij volharden in de gemeenschap. Zij volharden in het breken van het brood. En zij volharden in de gebeden. En vandaar dat dit nou het kernwoord ook is. En laten we ons nu eens zo toespitsen op die vier verschillende eigenschappen van het volharden. Waarin dan? Nou, als eerste lezen we over het volharden in de leer. Het volharden in de leer van de apostelen. Dus anders gezegd, het onderwijs. Een mooi voorbeeld is die Pinkstertoespraak die even daarvoor is. Misschien over een paar weken ook wel weer zo gelezen wordt met Pinksteren. En dan zie je dat Petrus ook onderwijs geeft. Hij preekt over de Heere Jezus. Over wat hij heeft gedaan, over wie hij is. En vervolgens over wie de Heilige Geest is en wat hij doet. En dan heeft hij een heel duidelijk doel. Wie nou Jezus en de Heilige Geest willen zijn voor de mensen daar in Jeruzalem. En dat is ook zijn besluit. Al wie de naam van de Heere Jezus aanroept, die zal zalig worden. En even hiervoor worden er dan 3000 mannen toegevoegd aan die christelijke gemeente. En die verlangen dan ook naar meer en meer onderwijs. Petrus, vertel ons meer over wie de Heere Jezus is. En wat betekent dat voor ons? Zeg wel eens, Wie niet studeert is niet bekeerd. Dat klopt ook. Als je Lucas wilt geloven. En dat klopt ook als je erover nadenkt. Stel je voor, je wordt verliefd op een jongen of een meisje. En dan wil je toch ook zoveel mogelijk van hem of haar weten. Denk je er telkens over na? Dan ga je erop zoeken op Facebook, dan kijk je de hele tijdslijn door. Zoek je alle familie op, om steeds meer van hem of haar te weten te komen. Nou, zo is het nu ook met de Heere Jezus. Die leer van de apostelen, dat is niet saai. En als dat het is, moeten we ons of bekeren. Want dan betekent de Heere Jezus niets voor ons. Is die een vreemde voor ons? We moeten op de knieën gaan en ons daarover berouwen. Of dat verlangen moet worden aangewakkerd. Dat we oog krijgen voor de Heere Jezus. Voor zijn persoon. Want uiteindelijk is hij dan toch ook zo'n persoon op wie je verliefd kan worden. Dat je steeds meer en meer van hem wilt weten. Dat je daarvoor ook zo de Bijbel leest. En ook aan andere mensen vraagt. Vertel meer over hem. Zeg eens, wie is hij voor jou? Zodat je, net als die eerste gemeente, telkens daarmee bezig bent, daarin volhardt. Dat je het opzoekt. De plekken waar de Bijbel open gaat. Net als hier in de kerk. Maar dat betekent nog geen eens dat je dan 1 of 2 keer naar de kerk moet gaan. Wat beter is. Als je het hier zo leest, dan gaan ze elke dag naar de tempel toe. Elke dag naar de kerk. Bijbelkring, catechisatie, alles wat ook maar aangeboden wordt. Dat je daar als het ware gretig naar bent. Nou, dat is er aan de hand in die eerste christengemeente. En dat is als het ware, zegt Lucas, het normale christelijke leven als de Heilige Geest in de gemeente werkt. Dat is de lijn die hij schetst, waaraan de ideale gemeente moet voldoen. Maar Lucas gaat verder. Want er nu nog meer. Want hij zegt vervolgens, die christelijke gemeente die volharden ook in de gemeenschap. Gemeenschap als ook zo, als gemeente. Het legt Lucas vervolgens uit in de versen die volgen. Want lezen we in vers 44. Lezen we dat de gemeenteleden bij elkaar komen. Niet zomaar, maar dat ze alles met elkaar delen. Zoveel hadden ze met elkaar. We kunnen nog wel eens ons eigen leven afschermen. Moeten anderen zich niet mee bemoeien. Ook in de kerk niet. Een stukje privé. Maar hoe anders daar in Jeruzalem. In alles staan ze voor elkaar open. Alles zijn ze allemaal eensgezind. Eén van geest. Ja, één van bezit. Één van gevoelen. En dat vraagt ook wel volharding. In die tijd, toen er al hele grote verschillen waren tussen mensen. Ook in onze tijd. Waarom vraagt dat nu volharding? Nou, misschien nog wel vooral, denk ik, omdat het in onze tijd zoveel draait om onszelf. En dan is het des te moeilijker om je hart te geven aan anderen. Ik las afgelopen week nog in de krant over trouwen met jezelf. Dat was een heel artikel van pagina's lang over mensen die niet meer met elkaar trouwen, maar met zichzelf. Want, zei een man, anderen hebben me zo vaak teleurgesteld, ik kies alleen nog maar voor mezelf. Vond hij wel moeilijk soms, als hij bijvoorbeeld verliefd werd op een vrouw. Toen moest hij plots rekening houden met haar. Maar op die momenten dacht hij weer aan zijn trouwbelofte. Ik ben mijn eigen uitgangspunt. Alles draait om mij. En dan zie je, de Heilige Geest werkt heel anders. Die breekt dat allemaal af. En vervolgens bouwt hij een gemeenschap op. Van al die verschillende mensen maakt hij één lichaam van Christus. En daarvoor moet hij ons eerst dan bevrijden van onszelf. En dat vraagt dan ook heel wat volharding van ons. En dan de derde. Het derde waarin wordt volhard is het breken van het brood, lezen we. Nou, wat betekent dat? Dat is niet zo heel simpel. Het is lastig om te zeggen of het nou gaat over zomaar samen eten. Of over samen het avondmaal vieren. Als je zo de commentaren leest, dan lijkt het alsof de waarheid ergens in het midden ligt. Dat het een soort van maaltijden toen de tijd waren. Waarin niet zomaar met elkaar gegeten werd. Maar waarin er dan ook een hele sterke verbondenheid werd beleefd. En wat wil ons dat zeggen? Nou, wat is de zegen als je dat als gemeente ook zo mag ervaren? Die andere twee, daarvan weten we wel, ja, dat is heel belangrijk. Dat is, als het ware, wel een christelijke eigenschap. Maar zoiets samen eten. Nou, dan zegt Lucas, dat is ook een van die belangrijke eigenschappen daar in Jeruzalem van de christelijke gemeente. Hoe staat hier in Noordwijk? Doe er niet zomaar even naast, maar dat hoort er blijkbaar wel bij. Samen eten bijvoorbeeld op een gemeentedag. Een kerstmaaltijd met de ouderen in de gemeente. Maar misschien zelfs als je samen met vrienden van club of categorisatie zo zondagmiddag voor of na de kerkdienst met elkaar gaat eten. Zelfs dan kun je zeggen, dat is al een stukje van dat kerk zijn. Een stukje waarin je dan iets heel bijzonders mag ervaren. En dat is heel kwetsbaar. Het gevaar is dat zo'n maaltijd zomaar in het teken kan staan van iets heel anders natuurlijk. Onze gesprekken kunnen zomaar de boel bederven. Maar uiteindelijk blijft het wel een heel mooi en heel praktisch voorbeeld van wat Lucas ons nou laat zien van een leven met de Heere. Kostbaar teken van gemeente zijn. Zo samen met elkaar eten. Zoals we dat ook lezen in vers 46. Dan vertelt hij er nog wat meer over. Dat hoe de gemeente telkens weer bij iemand anders samenkomt om te eten. Met vreugde en in eenvoud van hart. Nou, denkt u er maar eens aan. Zomaar eens mensen uit te nodigen. Samen te eten als gemeente. Denk er maar eens aan. Niet alleen wat ga je eten. Maar vooral ook waarover ga je met elkaar praten. Hoe betrek je daarbij de Bijbel en het geloof. Dat je ook zo wat mag ervaren van dat kerk zijn wat ze ook hadden in Jeruzalem. En zo ook dichter naar elkaar toe mag groeien. Dan die vierde. Waarin, nou dan zegt Lucas, ook in de gebeden. Die eerste gemeente was ook volhardend in het gebed. Dat begint al in hoofdstuk 1. Daar is de gemeente al bij elkaar in een blijvend gebed om de uitstorting van de Heilige Geest. Dat de Heer Jezus ook belooft. Het duurde lang. Dag na dag. Nacht na nacht. Want die volharding betekent ook dat wel eens zo tot in de nacht of de hele nacht door kan gaan. Het is een onrustige nacht als je volhardt. Maar de Heer wilde erom gebeden worden. En zo bleef hij die christelijke gemeente bidden in Jeruzalem. Maar dat gebed is ook verhoord. Zijn we nu een hoofdstuk later. Ja, volhardend in het gebed. Hoe is dat dan hier in Noordwijk? Ook hierin volharden. Paulus zegt, bid zonder ophouden. Dat is als het ware vasthouden. Waaraan dan? Nou, volharden, vasthouden aan Gods belofte. Dat is nou de grond van ons gebed. Net zoals ze baden om de uitstorting van de Heilige Geest. Vasthouden aan de belofte van de Heer Jezus. De reden waarom je bidden mag. Niet willekeurig, maar omdat je het van de Heere God hebt gehoord. En dat mag je nou telkens weer bij hem neerleggen. En niet één keer, maar telkens weer. Want hij heeft het gezegd en dan is het ook een vaste grond. Is niet zomaar iets omdat je iets wilt en dan er één keer om bidt en na drie keer dan schaam je er verder voor. Nee, volharden in het gebed, dat is vasthouden aan Gods belofte. En dan mag je ook volharden. Telkens weer doorgaan en het bij de Heere God neerleggen. En dan is niet de vraag of hij het wel geven wil. Nee, hij heeft het beloofd, dan kan hij het en dan wil hij het. Maar wel op zijn tijd. Dat zie je ook hier heel duidelijk. Pinksteren was ook niet gelijk naar de hemelvaart. En als je de Bijbel verder leest, dan zie je ook dat het soms een eeuwigheid kan duren. Niet waar? In ons leven lijkt dat soms ook wel. Maar bedenk dan wel, voor de Heere zijn 1000 jaar één dag. Als hij het heeft gezegd, dan staat het ook vast. En dan mag je met die beloftes ook telkens weer naar hem toe gaan. Houd vast. Ja, viermaal zou dat woord volharden, wat Lucas ons voorhoudt als dat grote kenmerk van die eerste christelijke gemeente. En zie je dat volharden, dat doordringt nou dat hele gemeenteleven van die christenen in Jeruzalem. Ze deden het niet één keer, niet twee keer, nee. Dagelijks, telkens weer opnieuw. Ze gingen ermee door. Ze hielden het vast. En hoe zit het dan bij ons? Vandaag, hier in Noordwijk. Lucas schetst zo'n prachtig ideaal. De norm waaraan een gemeente heeft te voldoen. Zo zou de kerk er ook toch uit moeten zien. Hoe vaak is ons verlangen dat ook niet? Maar als je nou je eigen leven ernaast legt, wat breng je ervan terecht? Het is gemakkelijk te zeggen, ja, het ligt aan de kerk. Nee, als je nou kijkt naar je eigen leven, als onderdeel van deze gemeente, wat breng je ervan terecht? Hoeveel had je? Ben je zo'n vasthouder? Hoe zit het met je geestelijk doorzettingsvermogen? Nou, dat is nou die kardinale tweede vraag. Waardoor volharden? Want als je dat zo leest, Lucas ons dat beschrijft, dan lijkt het haast wel alsof het allemaal vanzelf gaat daar in Jeruzalem. Moet weten, dat gaat niet. Uiteindelijk volharden is ontzettend moeilijk. Niet alleen als je sport, jongens en meisjes, te meer als het gaat om geloven. En dat zie je dan ook gebeuren in die christelijke kerk in Jeruzalem. Als je Handelingen doorleest, dan lees je dat er later ruzie ontstaat, omdat Griekse christenen zich achter voelen gesteld. En schrijft Lucas over Ananias en Safira, die al hun bezittingen verkopen, maar vervolgens veinzen dat ze alles weggeven. Ze bedriegen de boel. En dat wordt hard afgestraft. Allemaal voorvallen waarin je dan ook ziet hoe moeilijk dat is, dat volharden. En dan hoef je niet alleen de Bijbel te lezen. Is dat ook niet vaak in ons eigen leven? Weet wat de bedoeling is. Maar vervolgens, je begint ermee, maar een paar dagen later, een week later, zondag, prachtige preek, je wordt aangesproken, je denkt, nou, ik ga er nu mee aan de slag. De hele zondag ben je er vol van. Maandag ook nog, de dinsdag een beetje. Woensdag, 's ochtends, sta je net anders op. Je bent er weer vergeten. Nu, misschien denk je er nu weer aan terug en dan denk je, oh ja, dat was toen. Volharden, dat is ermee doorgaan. Maar hoe moeilijk is dat? Ons gevoel wat tegenwerkt. Nu even geen zin om te bidden of andere mensen te ontmoeten. bang dat we onszelf tekort doen. Als je uiteindelijk toch maar jezelf op de eerste plaats zet in plaats van al die anderen. Drukte van het leven. Misschien als excuus, maar u kunt er ook echt onder lijden. Je kunt er maar niet aan ontsnappen. Zoveel dingen die moeten gebeuren en dan ook daarin nog volharden. Dat is moeilijk. Waardoor kunnen die eerste christenen wel zo vasthoudend bezig zijn met die dingen van de Heere God? Het vrees en beven van hun eigen zaligheid werken. Waardoor komt dat? Het antwoord op die vraag, dat lazen we nou in de Hebreeënbrief. Vandaar ook die tweede schriftlezing. Een heel duidelijk antwoord. Want lazen we daar de enige reden, waardoor wij kunnen volharden, waardoor wij het vol kunnen houden, is door de Heer Jezus alleen. Dat is genade. Want, hoorden we, Jezus is nou de leidsman en de voleinde van het geloof. En hij heeft nou om de vreugde die hem in het vooruitzicht werd gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van God. Wat betekent dat? Nou, dat het ook onmenselijk is om altijd maar vol te kunnen houden. Want lichamelijk zouden velen van ons zo'n marathon die dan als voorbeeld wordt gebruikt ook niet vol kunnen houden. Kilometers doorrennen. Enkeling is vanochtend zo getraind dat hij dat ook zou kunnen. De meeste van ons zouden snel opgeven. En laat staan die geestelijke wedloop waarover de Hebreeënbrief schrijft. Die houdt niet naar een paar kilometer op, maar pas aan het einde van je leven. En hoe houd je dat vol? Nou, geen enkel mens, want we vallen zo snel weer in zonde. Maar behalve dan die ene mens, de Heer Jezus Christus. Want, zegt de Hebreeënbrief, ondanks alle tegenslag, ondanks alle moeite en verdriet, alle tegenspraak, zelfs het lijden en het kruis. Hij is heel anders dan wij. Jongens, meisjes, soms hoor je ook wel eens van topsporters of topmuzici die al met 2 jaar oud zijn begonnen. Heel hun jeugd zijn ze erop gericht. Hoe jong ze ook zijn, ze hebben al 1 duidelijk doel voor ogen. Ik wil de top behalen. Als ik 20 ben, dan wil ik meedoen met de Olympische Spelen. Dan wil ik naar het WK. En zo zijn ze bezig heel hun jeugd lang om daar naartoe te werken. En soms moeten ze er alles voor opgeven. Wonen ze niet meer thuis, zien ze hun ouders bijna niet meer. De hele middag, de hele avond zijn ze ermee bezig. We hebben geen tijd om met vrienden om te gaan. Alles staat in het teken van die ene wedstrijd als ze 20 zijn. Het is wat. Dat is nou volharden. Maar als wij nou zouden weten, als je inderdaad zo'n wedstrijd nou zou moeten spelen, en je zou dan niet alleen een gouden plak mee kunnen halen, of de wereld beroemd mee zou mee worden, maar je zou in 1 keer zo'n enorme schat krijgen dat je de rest van je leven gelukkig bent. Nog sterker, dat je eeuwig leeft en eeuwig gelukkig bent. En zou je daarvoor niet alles aan de kant zetten? Zou jij het doen? Net zo gaan leven als zo'n topsporter. Want weet je, dat is namelijk het voorbeeld wat we lazen in de Hebreeënbrief. Daar wordt ook zo'n wedstrijd helemaal zo ons voorgehouden. Wedstrijd van je leven, de wedstrijd van je leven. Waarbij nou alles wordt gevraagd. En niet zomaar, maar met die wedstrijd. En dan gaat het er ook om bij de Heere God uit te komen. En het startsein is als het ware vanochtend al gegeven toen we de 10 geboden lazen. En de weg die voor ons ligt is naar het eeuwige leven toe. Dan heb je dan de ijzeren wil om het nu te gaan proberen en het vol te houden. Om alleen nog maar zo te leven zoals de Heere God van ons vraagt. Alleen nog maar goed te doen. Nooit meer te zondigen. Nooit meer te denken, nou, nu ga ik even van het paadje af. Even wat leuks doen voor mezelf. Nee, je hele leven staat dan op het spel. En niet alleen omdat het een wedstrijd is, maar bij deze wedstrijd gaat het er ook nog eens om of je nu verloren gaat of eeuwig leeft. Maar dat is bizar. Zou je dat doen? Maar moet je nagaan, in heel de wereldgeschiedenis is er dan nog maar één iemand geweest die dat is gelukt. Alleen de Heere Jezus. Hij heeft het vol kunnen houden. Hoe makkelijk het ook is om soms alles aan de kant te zetten voor een wedstrijd, hoe moeilijk is het om dan te volharden. Maar Jezus deed het. Maar inderdaad wel met een enorm verschil. Want bedenk dan maar eens. Van ons zou het ontzettend veel offers vragen. Maar goed, als je dan weer nadenkt over dat einddoel. Dan is het goed. Maar de Heere Jezus die hoefde niets te verdienen. De Heere Jezus die was volmaakt gelukkig bij zijn vader. Maar hij is naar de aarde gekomen om ook die wedstrijd te lopen. Maar dan voor verloren zondaren, voor losers. En dan nog eens een weg met allemaal enorme hindernissen. Want, zegt de Hebreeënbrief, hij heeft alles moeten verdragen. De pijn, de aanvallen van de duivel, de angst, het verdriet. Elke dag van zijn leven was lijden. En lezen we in vers 3. Dat de mensen die om hem heen stonden en niet stonden op te wachten met blijdschap. Maar ze kwamen om hem te bespotten. Ze joelden hem na. Juist die mensen waarvoor hij kwam. Om hem vervolgens ook nog te doden. Dat is die weg die de Heere Jezus is gegaan. En hoe moeilijk en hoe zwaar is het om dan vol te houden. Om dan een wedstrijd te lopen. Om dan te volharden. Maar toch, Jezus deed het om de overwinning te behalen. En niet voor zichzelf. Maar zodat een ieder die in hem gelooft thuiskomt. Vroeg net wel, zou je zelf die wedstrijd lopen? Misschien heb je in je hoofd ook wel de dingen al afgewogen. Maar bedenk dan nu maar eens dit. Je hoeft geen wedstrijd te winnen. Je mag eerlijk zeggen dat je die 10 geboden niet kunt houden. Niet hebt gehouden. Als je beseft wat de Heer Jezus heeft gedaan. Wat hij voor jou heeft overgehad. Die diepte. Die liefde. Als je eigen mogelijkheid ook ziet. Nou geloof dan. Geloof dan dat de Heer Jezus dan die overwinning nu geeft. Dat hij alles geeft. En staat het als het ware op het scorebord. Al zijn we nog niet bij de finish. En al is de huldiging er nog niet. Maar op het scorebord staat het dan al. Je hebt gewonnen. Jezus heeft dat gedaan. Voor een ieder die in hem gelooft. Dan hoef je alleen nog maar te worden gehuldigd door die grote overwinnaar. Gemeente, dat zegt nou heel veel over u en over mij. Als je dat voorbeeld leest, als de Hebreeënbrief dan zegt dat volharden, dat is iets van de Heere Jezus. En dan kan niemand van ons vanochtend zeggen, nou, mooi thema dat volharden. En weet u, het zit niet in mij. Het is ook geen karaktertrek van mijn familie. Dus die preek, daar heb ik niet zoveel aan. Maar weet u, het zit allemaal niet in ons. Zo te volharden, dat kan alleen de Heere Jezus. Dat is nou het punt van de Hebreeënbrief. Dat is een eigenschap van hem. Maar daar kun je dus in delen. Door de werking van de Heilige Geest. Het is een gave van genade. Als hij die weg is gegaan, wil hij ons achter hem aantrekken. Als het gaat om volharden, dan is het dus in de eerste plaats de vraag: delen we ook in die Heilige Geest? Waardoor? Door Jezus en door zijn Geest. En dat kan alleen door het geloof. Het geloof in de Heere Jezus die nou daarom zijn leven heeft gegeven. Hoe deel je in die geest? Nou, als je nou open en bloot, zonder bij hem neerlegt en vraagt om vergeving, de wetenschap dat je het ook niet kan. En geloof dan ook. Door Jezus nou alles voor je wordt. Dat je niet meer zonder hem kan. En bijzondere, de Heere God die wil ons dan ook zalig maken. Zo luistert dat ook in vers 47. Dat nou de Heere God degene is die dagelijks mensen ook toevoegde aan de gemeente. Mensen die zalig werden, gered werden. Mensen die al jarenlang hun scheppen verloochenden. Maar dan zie je, het gaat er niet om dat wij nou maar uiteindelijk in alles het maar proberen. Dat we niet redden. Nee, het gaat om dat grote worden dat de Heer zelf een volhardend God is. Dat hij doorgaat en dat hij trouw blijft, dat hij vasthoudt. En dat hij ons wil vasthouden en zo ook ons wil trekken naar de Heer Jezus toe. Dat hij de God van het verbond is. En dat het niet aan ons ligt. Dat hij met blijdschap onze redder wilt zijn. Dat is nou zijn hartsverlangen. En in die zekerheid mogen we ook naar hem toe gaan. Want deze God is niet veranderd. En dan zal de Heilige Geest ons ook laten delen in die geest van volharding. Die in de Heere Jezus was. Want wat een zegen is het dan ook als je dat mag merken. Het is niet iets van mezelf. Maar dat is iets van buiten mij. Het is de Heilige Geest die ervoor zorgt dat ik weer doorga. En de kracht en de energie heb om vol te houden. Maar er is ook een andere kant. Want de Heilige Geest zet ons ook aan het werk. Dat lees je dan ook in de Hebreeënbrief. Want het klinkt ook een oproep. Zie op Jezus. Aan de ene kant, waardoor nou? Door de Heilige Geest. Door de kracht van de Heer Jezus. Maar ook waardoor? Door dan ook zelf telkens weer te zien op de Heer Jezus. Een paar keer lees je het. Houd het oog gericht op de leidsman en voleinde van het geloof. In vers 3. Let toch scherp op hem. Grote opdracht. Die we meekrijgen uit de brief. Begint wel met volharden. Maar de Hebreeënbrief weet ook wel. Het lukt alleen als je ogen richt houdt op de Heere Jezus. Misschien weet je dat ook wel uit eigen ervaring. Soms kun je zo vol zijn van de Heere Jezus. Even later kan het allemaal weg zijn. Vaak heb je dan een heleboel vragen. Was het wel echt? Geloof ik wel? Staat God wel? Was het toen zomaar een gevoel? En op dat moment dat je dan vol bent van de Heer Jezus, dan is het ook niet moeilijk om te volharden. De Bijbel, de preken breng je telkens weer bij hem. Word je er vol van? Zit je echt aan Christus' voeten? Als je bidt, dan heb je het idee, God is echt bij me. Hij is bij me in deze kamer. Hij is bij ons in de kerk. Ik kan van hart tot hart met hem praten. Het is niet moeilijk. Maar als het voorbij is en je kijkt erop terug, zit met die vraag in je hoofd, dan is het allemaal zo moeilijk, allemaal zo stroperig.
En je vraagt je af, nou, wat heb ik er nu aan? Laat maar. En soms kun je geen eens meer herinneren hoe mooi het was. En misschien sla je dan nog de Bijbel open. Steeds minder. Ga je ook niet meer zo vaak naar de kerk toe. Bid je geen eens meer om zegen. Dat je geen eens meer teleurgesteld wil worden. Maar dat kan. Het geestelijk leven gaat ook vaak op en neer met golven. Blijven in Gods kinderen ook zoveel zonden en tekorten. Geestelijke luiheid. Grote aantrekkingskracht van de zonde. Grote strijd ook die de duivel met ons voert. Maar houdt Lucas ons nou voor volharden? Volhardend volharden. En zegt de apostel dan, het geheim is, zie dan op Jezus. Hij is nou die volhardende leidsman en voleindig. Waar moet je dan naar kijken? Nou, lezen we dan. Kijk dan naar de weg die hij heeft afgelegd. Heel simpel, dat kun je zo in de Bijbel lezen. Lees maar na. Kun je er zo een beeld bij vormen. En je weet het ook wel, je hebt al zo vaak gehoord. Nou, breng het maar in gedachten. Kijk naar de weg die hij heeft afgelegd. Zie op Jezus. En lezen we, kijk naar al die tegenstand die hij heeft ervaren van mensen om zich heen. Hij ging er ook doorheen. Naar alle schande waarmee hij werd overladen. Moet je nagaan, die heiland, die zijn heerlijkheid en heiligheid heeft afgelegd. Kijk naar zijn lijden. En kijk naar het kruis. Maar kijk dan bovenal, nog verder. Kijk naar de overwinning die hij heeft behaald. Die grote wedstrijdloper heeft de finish al bereikt. Zie, kijk maar eens, hij zit aan de rechterhand van God. De wedstrijd is al besloten. En dan ook voor jou. Dat moet je dan voor ogen houden. Zodat we niet achterop raken. En slappe handen en knikkende knieën genezen worden. Zodat we niet verstrikt raken in onze negatieve gevoelens van moedeloosheid en afzien. Telkens mogen weten, Jezus is overwinnaar. Waardoor? Maar dan is het antwoord alleen door hem. Als Jezus nu je alles is, dan mag je ook uit hem alle kracht ontvangen. Anders, kijk eens naar hem. Ga naar hem. Nou, zo ook als gemeente. Dan keren we weer terug naar het begin, naar Lucas. Lucas die beschrijft niet alleen de buitenkant over wat er allemaal zo gebeurde en wat nou zo mooi was. Het is vooral die binnenkant, dat woordje volharden. Zeg wat over het geestelijk leven. En zo kijken we nou ook terug op die eerste christelijke gemeente. Volhardend in de leer, in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. In alles volhardend. En zetten we weer een stap terug. In de Noordwijk. Prachtig ideaal, vers 42. Zou ik kunnen zeggen, zet maar op het voorblad van uw vijfjarig beleidsplan. Nog sterker, dan hoeft er ook weinig meer aan te worden toegevoegd. Maar dan die praktijk. Zie je? Nou, zie dan op Jezus. Want het werkt niet om zomaar beleid te maken en het dan zo bij u neer te leggen en dat we het dan maar moeten gaan doen. Door het zelf te proberen. Nee, zie op Jezus. Een voleinde van het geloof en de leidsman van de kerk. Want hij is voorop gegaan. En voleindig betekent dat hij het dan ook zal afmaken. Dan zal hij ook zijn kerk thuis brengen. Amen.
We willen nu samen danken en voorbeden doen. En voorbeden is gevraagd voor, of in ieder geval ook dank is gevraagd voor Hans en Carolien van der Bos, die gisteren een zoon hebben ontvangen, die ze Sil hebben genoemd. Alleen Sil ligt op dit moment wel met de ziekenhuisopname op de intensive care in Utrecht. Er zijn dan ook grote zorgen. En vanmiddag zal dominee Paten nog wel het een en ander meer vertellen. Laten we samen bidden. Heere, zo komen we tot u, willen we u ook zo dank zeggen. U die grote God. Heere, dat u zo ook uw gemeente wilt bouwen. Brengt ons niet zomaar bij elkaar, zoals ook deze ochtend op zoveel andere plekken ook mensen bij elkaar zijn. Op de sportvelden. Op andere plekken. Waar er ook veel eensgezindheid is. Mensen één doel voor ogen hebben. Maar Heere, hier is het zoveel anders, want hier bouwt u. Hier is uw Heilige Geest aan het werk. En daarom is men slechts verbonden door één doel. Maar wij zijn verbonden door één naam. Jezus Christus. En Heere, wat is het dan ook een wonder als we dan ook zo mogen lezen over die eerste christengemeente. Dat het dan ook niet alleen gaat over één dag in de week. Een klein gedeelte van het leven. Maar dat het geloof zo ook het gehele leven wil doortrekken. Heere, werk zo ook met uw Heilige Geest deze dag in Nederland. In Noordwijk. Al die plekken te meer. Geef dat uw gemeente, want het is ook uw gemeente, niet de onze. Zo ook mag zijn zoals Lucas ons dat voorhoudt. Dat al die grote Bijbelse idealen. Zodat we lijken op uw zoon. Daar gaat het om. Heere, dat ook deze gemeente een afspiegeling mag zijn van de Heere Jezus. Dat mensen van buitenaf de Heere Jezus erin mogen herkennen. In wat er gebeurt. Hoe er gesproken wordt. In haar eigenschappen. Hoe de mensen met elkaar omgaan. Heer, opdat er ook iets van uw vrees mag zijn. Net als in Jeruzalem. Bij de mensen die zo keken naar de christenen. En het aantrekkelijk en aanlokkelijk mag zijn. Heere, geef daarom ook uw Heilige Geest in ruime mate. Zonder grens. Dominee de Pater. Als hij ook hier gegeven was als herder en leraar. Wil hem daarin ook zegenen. Heere, wilt u ook met hem zijn als hij deze middag ook weer verder mag gaan met de leerdienst. Schenk ook dat hij zo oude schatten weer als nieuw mag aanreiken. En het mag laten blinken. Heere, bidden we ook voor een kerkenraad. Dan is het grootste gedeelte van het kerkenwerk weer voorbij. Er is ook de zorg om de gemeente gaat door. Wilt u daar dan ook nabij zijn? Wijsheid geven in de beslissingen. Het zijn ook zulke ongrijpbare kenmerken. Dat kunnen we niet zomaar organiseren. Heere, wil ons dan ook afhankelijk maken van u. Geef ook uw zegen. Heere, maak ons tot bidders.
Maak ons trouw, ook in de kerkgang. Maak ons trouw, ook in het gemeenteleven. Geef ook telkens weer nieuwe initiatieven. Ook als het gaat om samen eten. Daarin ook die gemeenschap mag worden geproefd met u en met anderen. Heren, wees ons zo zegenend nabij. En ook Noordwijk. Zoveel gaande dan niet naar de kerk, kennen u niet. Kunnen we ons soms een eenling voelen. Maar heren, hoezeer zijn we een eenling als we leven zonder u. Wilt u mensen dan ook zo aanraken door uw woord? Geven dat ze de weg hier naartoe weten te vinden. Bidden we. Heren, wilt u dit dorp een opwekking geven? Zodat uw Heilige Geest ook de straten doorgaat. Net als op die eerste Pinksterdag. Heren, wil zo uw genade laten blijken. Het vertrouwen dat u telkens weer de kerkgeschiedenis door de koning van uw kerk bent. Ga ook met ons naar huis. Heren, geef ons zegen op deze zondag. Dank u voor de dag die wij uit uw hand hebben ontvangen. Dank u dat we ook moeders mogen hebben. Als we nog jong zijn, heren, geef ook dat we onze moeders dan ook deze dag zo dankbaar mogen zijn als elke andere dag. Dat we daarin ook zo des te meer het gebod in ere houden om onze vader en moeder lief te hebben en te gehoorzamen. Wees ook met ons als we geen moeder meer hebben. Heren, des te meer kan het op zo'n dag als deze pijn doen. Het verdriet kan weer naar boven komen. Dank u ook samen met de oma's. Heren, als we dan ook in de ouderdom misschien al moeder af zijn, mogen op een dag als deze toch weer horen dat het nooit voorbij gaat. Dat we altijd, al leven de kinderen nog zo ver weg van huis, een moeder hebben. En dat bij onze moeder het altijd ook weer een thuis is. Heren, willen we tenslotte ook zo uw zegen vragen over de zieken in de gemeente. Wilt u met hen gaan? Bijzonder ook met Sil. Zoveel dankbaarheid. Zoveel genade dat hij geboren mocht worden. En dat zijn ouders verblijd zijn. Kind uit uw handen. Een schepsel. Zo uniek. Maar heren, zoveel zorg als hij dan nu in het ziekenhuis ligt. Als ze direct uit de vreugde. Nu ook in de zorgen zijn overgegaan. Wilt u met hen zijn? Juist op deze bijzondere zondag. Ook zo nabij zijn. En laten merken dat u niet alleen een God bent in de kerk, maar ook in het ziekenhuis. Dat u ook daar wilt spreken. Heren, wilt u hem dan ook herstel geven? En zo bidden we ook voor alle andere zieken die zo ook te worstelen hebben met hun gezondheid. Binnenkort naar het ziekenhuis moeten. Voor behandeling, controle of onderzoek. Heren, ga met ons op al die wegen. Maar geef dat we bovenal mogen zien op uw Zoon. Jezus Christus, in wiens naam we bidden. Amen. Zingen tenslotte Psalm 149 en daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 149, vers 1 en vers 2 tot lof van de Heere God. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de drie enige God. De Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verve zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.